Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 14e hoofdstuk, de versen 27 tot en met 52. Marcus 14, vers 27 tot en met 52. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we verder Marcus 14, vers 27 tot 52. En Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, dat heden in deze nacht, eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, gij mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, sprekende dezelfde woorden. en wedergekeerd zijnde vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen: slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uur is gekomen en zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een algemeen teken gegeven, zeggende: die ik kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij ulieden in de tempel lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatenden zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden.
Psalm 88 gaan we nu zingen. En dat doen we met vers 1, 5 en 11. Vers 1, O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Vers 5, ik derf mijn vrienden tot mijn straf, ze zijn vervreemd van mededogen. En vers 11, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Psalm 88, vers 1, 5 en 11, er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor deze morgen, op deze vierde Lijdenszondag, kunnen we vinden in Markus 14, vers 50. Markus 14, vers 50. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. De verlaten borg. Hij is verlaten door zijn discipelen. En hij is verlaten voor zijn discipelen. Dat zijn de twee punten van de preek. De verlaten borg, want ze zijn allemaal gevloden, allemaal gevlucht, de discipelen. Verlaten door zijn discipelen en ook verlaten voor zijn discipelen. Gemeente, het gaat in deze lijdensweken en ook in deze lijdenspreek over Sion's betalende borg. Wat is een borg? Jongens en meisjes, een borg. Een borg, dat is iemand die voor een ander in de plaats gaat staan. Iemand die voor een ander bijvoorbeeld een geldbedrag betaalt. Ik sta er borg voor dat je het kunt betalen. Ik zal het voor je betalen. Of het kan zelfs zo zijn dat iemand zijn leven geeft voor een ander. Borg wil zijn. Jullie kennen denk ik allemaal wel de geschiedenis van de zonen van Jacob. Ze dan naar Egypte gaan. En ja, dan gaat er op een gegeven moment, ja, dan gaat het er om spannen, hè, want dan moet Benjamin ook mee. En zal hij nu Benjamin ook nog moeten verliezen, zijn geliefde zoon Benjamin, denkt de oude vader Jacob. En dan gaat Juda borg voor Benjamin zijn. Hij zegt, vader, ik zal borg voor hem zijn. Dus als ze nu Benjamin aanraken, als ze nu Benjamin gevangen zouden willen nemen, dan zal ik in de plaats van Benjamin gaan staan. Dus dan is Juda borg voor Benjamin. Maar nu gaat het over de borg met een hoofdletter. Nu gaat het over de Heere Jezus Christus. En hij is de borg voor zijn volk. Hij gaat voor al zijn kinderen, voor al Gods kinderen in de plaats staan. Hij gaat de prijs voor hen betalen. En zo komen we die borg, de Heere Jezus, tegen in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Want we pakken de draad weer op bij het evangelie van Marcus. We hebben al meer uit het evangelie gehoord in de achterliggende weken. Maar nu ook vanmorgen de verlaten borg. Op een dieptepunt op zijn lijdensweg. Door Marcus getekend, ze hebben hem allen verlaten. Verlaten door zijn discipelen. Zijn broederen is hij vreemd. Door elk onteerd. We zullen het straks gaan zingen. Maar hij is ook verlaten voor zijn discipelen. Want hij is gekomen, zegt Marcus, om zijn ziel te geven, zijn leven te geven, tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen die borg. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Hij is verlaten. Dat ziet op de diepte van hun schuld. Zij hem verlatende zijn allen gevloden, allen gevlucht. De discipelen laten hun borg Jezus alleen. Ze verlaten hem. Maar het is ook de kracht van zijn werk. Hem verlatende. Hij doet alles helemaal alleen. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hebben we vanmorgen gezongen. En die grote held die wordt hier verlaten omdat hij die prijs alleen zal en moet betalen. En zo staat hij voor ons vanmorgen in de prediking, de verlaten borg. We gaan naar het eerste punt, verlaten door zijn discipelen. En zij hem verlatende zijn allen gevloden, lezen we in vers 50. Door alle discipelen wordt Jezus verlaten. Ze laten hem alleen. En dat lezen we in het evangelie van Matthäus. En dat lezen we ook hier in het evangelie van Marcus. In het evangelie wordt de volle nadruk gelegd op de verlating en de verloochening van Petrus. Ook bij Lucas. Dan lijkt het wel eens alsof alleen Petrus hem verlaten en verloochend heeft. Nee, als we dan Matthäus en Marcus lezen, dan lezen ze hebben hem allemaal verlaten. En wanneer? Wanneer hebben ze hem verlaten? In Gethsemane. We zien het staan, hè, boven vers 32, Gethsemane. We hebben dat stuk helemaal gelezen, een gedeelte van Marcus 14, daar komt Jezus in Gethsemane. Wat is Gethsemane? Dat was een hof, een tuin, een olijventuin, een olijvenhof. Daar kwam Jezus wel vaker met zijn discipelen, het was een stille plaats. Zo tussen die bomen van die olijvenhof, Gethsemane. Jezus is daar vaker geweest om te bidden. En zijn discipelen kenden die plaats ook. Letterlijk betekent Gethsemane olijvenpers. En daar moet de borg, daar moet Jezus ook geperst worden. Want dat woord heeft hij zelf een keer gebruikt. Toen zei hij, hoe word ik geperst totdat het volbracht is. Die olijven die moesten geperst worden in de bak. Hè? En zo moest de borg ook geperst worden. Lijden, sterven voor zijn volk. En ja, na de waarschuwing van Jezus. Want we hebben dat stuk vanaf vers 27 gelezen. Hè? Jezus op weg naar Gethsemane. Dan zegt hij, in deze nacht zult ge allen aan mij geërgerd worden. En zo gaat hij verder en dan komt hij in Gethsemane en dan komt er dat hele diepe lijden. We hebben het net gelezen in vers 33 dat Jezus verbaasd en zeer beangst begint te worden. Dat een grote angst zich van een meester maakt. En dat hij het zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En dat die borg in Gethsemane gaat bidden, Abba, Vader, Vader, Vader wil dat eigenlijk zeggen. Een ontzaggelijk diep lijden. En ja, dan komt dat verraad van Jezus. In vers 43 tot 45 hebben we het gehoord door de discipel Judas. Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. Ontzettend gemeente. En dan die gevangenneming van Jezus. Ze slaan de handen aan hem. Vers 46 tot 49. En ze grijpen hem. En nadat Jezus heeft gesproken, bent u uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar dit geschiet, opdat de schriften vervuld worden. En dan staat er, en zij hem verlatende zijn allen gevloden. Ze zijn allemaal gevlucht, verlaten, na de waarschuwing, na het zielenlijden, na het verraad, na de gevangenneming, na het spreken van Jezus. Zie je dat er ook weer vaart zit in het Matthäus-evangelie. We lezen dat woord terstond hier ook weer. In vers 43 lezen we het. En terstond, als hij nog sprak. En vers 45 ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi. En kuste hem. Terstond, terstond, terstond. Het gaat zo achter elkaar door, want Jezus moet naar het kruis. Want Jezus moet daar gaan lijden en gaan sterven. Alles heeft hier vaart, alles gaat naar het hoogtepunt en zijn discipelen hem verlatende zijn allen gevlucht. Alles gaat hier gebeuren, zoals God het wil, zoals dat is naar dat eeuwige welbehagen Gods. Daarom ook dit en zij hem verlatende zijn allen gevloden. Dat moest gebeuren, omdat Jezus ook alleen die prijs zou kunnen gaan betalen. Maar wat is het ook een schuld, zij hem verlatende zijn allen gevloden. Er blijft niet één discipel voor hem strijden, ze vluchten allemaal. Zijn discipelen, kanttekening 41, wie zijn zijn discipelen? Nou, dat zijn toch zijn volgelingen die hij geroepen heeft. Dat waren niet zomaar die oppervlakkige discipelen. He, dan lees je wel eens in het Johannes-evangelie zijn discipelen. En dan betekent dat, ja, die mensen die hem volgen. He, en soms ook om de broden of om zijn woorden. Maar dat zijn die mensen die met hun hart hem niet kennen. Maar als we hier in het evangelie discipelen lezen, dan bedoelen we bijzonder ook die 12 discipelen. Ja, wat zeg ik eigenlijk, die 11 discipelen. Want die ware discipelen, dat zijn er hier in die kleine kring maar 11. Dat zijn dus niet de overpriesters en de schriftgeleerden die hem verlaten, die hem in de steek laten. Niet de ouderlingen van het volk, niet de leden van het Sanhedrin, waar hij al zoveel last van heeft gehad. Ja, zij verlieten hem ook en zij gingen weg. Dat is te begrijpen, want hun hart was uiteindelijk niet met Jezus verbonden. Maar nu zijn dat toch zijn lieve kinderen. Dat zijn toch zijn erfgenamen, zijn discipelen. Volg mij na. En ze zijn hem gevolgd en ze hebben zijn woorden gehoord. En ze hebben zijn wonderen gezien. En ze hebben zijn onderwijs genoten, maar nu staat er en zij, ze hebben hem allen verlaten. Ze zijn allen gevlucht, alle discipelen. Ja, maar ze hadden toch alles verlaten en ze waren toch Jezus gevolgd. En ze hadden het toch gezegd, wij zullen u niet verlaten. We hebben het toch ook gehoord uit vers 31. En al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijk zeiden ze ook allen. En hier staat het, ze zijn gevloden, gevlucht. En het zijn ook de verschillende discipelen. Dus alle discipelen zijn gevlucht, maar ook al die verschillende discipelen. Je kunt in het Grieks voor allen ook iedere discipel lezen. Elk van hen. Dus ze zijn allemaal zijn ze gevlucht. En ook ieder van die discipelen, ze zijn allemaal gevlucht. En ook ieder van hen. Simon Petrus, ja, die is ook gevlucht. Die zo'n belangrijke plek had met zijn broer Andreas. Die de netten heeft verlaten. En die zojuist ernstig was gewaarschuwd. Die zo hoog stond met zichzelf. Die het gezegd heeft, al werden ze allen aan u geërgerd. Ik geenszins, ik toch niet. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Dat is diezelfde man waarvan Jezus net heeft moeten zeggen, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Simon, slaapt gij? Die in het drift Malchus zijn oor heeft afgeslagen. Hier in het evangelie van Marcus is Petrus aan het woord, dat weten we, hè? Want Marcus heeft het uit de mond van Petrus gehoord, ja. Zou er geen schaamte in zijn woorden hebben doorgeklonken toen hij zei, Marcus. En zij hem verlatende zijn allen gevlucht. Ook ik ben gevlucht. Schrijf het er maar bij. Allen. Ik was daar ook bij. Ook ik ben gevloden. Ook ik ben gevlucht. En Andreas dan? Kijk eens naar Andreas. Die was als eerste met Johannes Jezus gevolgd. Kom en zie. En ze kwamen en ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. Dat was Andreas en het was omtrent de 10e uur en heeft zijn broer Simon tot Jezus geleid. Maar Andreas is gevloden, gevlucht. Johannes dan? Johannes zal toch niet vluchten? De discipel die Jezus lief heeft. De discipel welke Jezus lief had. Zo lezen we nogal eens in het evangelie. Er was een bijzondere band tussen Jezus en Johannes. Hij lag zo vaak dicht bij de Heere Jezus aan tafel. En samen met zijn broer Jacobus ook vader Zebedeus verlaten in het schip. Maar ook Johannes, gevloden. Gevlucht. Jacobus dan. De broer van Johannes. Die krachtige persoonlijkheden. Want ze hadden een bijnaam. Johannes en Jacobus. Ze werden Boanerges genoemd. zonen van de donder. En dat betekent dat ze wel heel goed konden preken. En dat ze heel vurig waren en krachtig in hun prediking. Jacobus, gevloden, gevlucht. Filippus dan misschien, die van Bethsaida kwam. Die zijn vriend Nathanael riep. We hebben er een paar weken geleden een preek van gehoord. Die wat stille Filippus, gevloden, gevlucht. Nathanael dan, die Israëliet in welke geen bedrog was, die daar onder die vijgenboom zat, weet je het nog? Waarvan de Heere Jezus zei, eer u Filippus riep, zag ik u daar onder de vijgenboom waard. Die man met dat verborgen leven. Gevloden. Gevlucht. Jongens en meisjes, ik zie er nog iemand. Matthäus. Die vroeger in zijn tolhuis zat. En die zo krachtig heeft gehoord. Volg mij en alles verlaten en Jezus gevolgd. En afscheid genomen van zijn vrienden. En zo hartelijk aan Jezus verbonden. Gevloden. Gevlucht. Thomas dan? Thomas die heeft toch gezegd. Een poosje geleden. Laten we maar met hem sterven. Nou, nu kan dat dan gaan gebeuren. Maar ook Thomas, gevloden, gevlucht, voel je gemeente, allemaal, alle 11. Eén verrader, één heeft hem verraden, Judas. En 11 hebben hem verlaten. En ze zijn allemaal gevlucht. En zij hem verlatende, zij, alle 11, hem verlatende, ze zijn allen gevloden. En dan is er nog één. Daar lees je over in vers 51 en 52. Daar stopte zojuist de lezing uit de Bijbel. Dan lees je over een jongeling, een jongere. Met een lijnwaad. Dat heeft hij omgedaan. Dat wordt alleen door Marcus beschreven. Weet je wie dat waarschijnlijk is? Waarschijnlijk is dat Marcus zelf geweest. Die woonde in Jeruzalem. Die was jong. Hij was een neef van Barnabas, lezen we. Petrus noemt hem mijn zoon. Heeft een hele nauwe band met Petrus gekregen. Hij was rijk, een lijnwaad. Waarschijnlijk woonde hij vlak bij Gethsemane. Hij heeft dingen gehoord en hij is meegegaan. Hij heeft een kleed, een lijnwaad over zich heen geslagen. Lag misschien al in bed. En is meegelopen. Die jongeren. En ook die jongen. De jongelingen staan, die soldaten, die grijpen hem. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. Met nauwelijks kleding aan zijn lijf is hij weggevlucht. En dan hoort ook Marcus, Johannes Marcus, waarschijnlijk, bij die mensen die Jezus verlaten. Allen laten ze in de steek. En gemeente, dan wordt het waar wat Job heeft geschreven. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. En Hemans zucht in Psalm 88, wat we net ook hebben gezongen samen. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan en die mij kennen, Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij, hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Die twee teksten, Job 19 vers 13 en Psalm 88 vers 9. Die teksten die staan hieronder als bewijsteksten. En zij hem verlatende zijn allen gevlucht. En zo wordt het woord gevervuld in de Heere Jezus Christus. Ze zijn allen gevloden. En dat Griekse woord voor vlieden, voor vluchten, dat betekent wegvluchten, verdwijnen. Ze zijn allemaal verdwenen in de struiken van Gethsemane. De herder wordt geslagen, de schapen worden verstrooid. En dan wordt het vervuld wat Zacharia heeft geboodschapt, gepredikt, zwaard. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En waarom zijn ze nu gevlucht? Jongens en meisjes, waarom zijn ze eigenlijk gevlucht? Nou, jullie begrijpen wel, ze zijn bang geworden. Angstig zijn ze ook. En natuurlijk zijn ze bang om ook gevangen genomen te worden. Die soldaten die zijn heel wreed. Hè? Ze grijpen die jongeren, hè? Die Johannes Marcus en die loopt daarbij. En ze ontzien helemaal niemand. En Petrus, ja, die heeft ook maar in het wilde weg zo even rondgeslagen met zijn zwaard en dat oor van Malchus afgeslagen, vers 47. Dat was toch eigenlijk ook een paniekreactie? En die jongen, die jongere Marcus, die verliest liever zijn kleed dan zijn leven. En hij vlucht om zijn vege lijf te redden. Dus angst, bangheid, paniek daar in Gethsemane. En dat kunnen we allemaal ook wel voorstellen. Wat gebeurt hier? En zij allen, ze zijn weg, ze zijn verdwenen. Maar gemeente, er is nog wat, er is ook onbegrip. Er is ook onkunde, er is blindheid. Ze begrijpen het niet meer. Wat gaat hier nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? Hun meester, de handen worden aan hem geslagen. Hij wordt gevangen genomen. Ja, maar ze hebben dat toch gehoord? Ze hebben dat toch geweten? Daar hoeven ze toch niet van op te kijken? De Heere Jezus heeft zelfs 4 keer zijn lijden aangekondigd. En Marcus heeft er wel 3 beschreven in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dat de Heere Jezus zou gaan lijden en overgeleverd worden. Maar dat hebben ze eigenlijk niet gehoord. Dat wilden ze niet horen. Dat schoven ze aan de kant. Want ze hadden nog zo die gedachte van een aards koninkrijk en dan steeds beter worden en steeds hogere plaatsen krijgen. En de belangrijkste posten in dat koninkrijk ontvangen. En Johannes en Jacobus die hebben het gezegd in hoofdstuk 10. Geef dat wij mogen zitten, hè, aan uw rechterhand en aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Hè, dat heeft hun moeder voor hen gevraagd. En zo waren ze maar bezig met steeds hoger, steeds beter, steeds meer. En dan zij ook in die opgaande weg met Jezus. En wat gaat er nu gebeuren? En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En Jezus laat het zomaar gebeuren. Hij geeft zich gewillig om te binden en om zich mee te voeren. En dat begrijpen ze niet. En eigenlijk gaat het nog dieper. Ze ergeren zich. Ze nemen er een aanstoot aan. Ze worden geërgerd. Er staat in het Grieks in vers 27 het woordje skandalizo. En skandalizo, skandalon, dat betekent iets waarover je struikelt. Waarover je valt. Een valstrik. Waarin er wel eens dieren werden gevangen, bijvoorbeeld jongens en meisjes. Skandalon, dat kan betekenen ook iets wat je op je weg, hè, waar je ineens over struikelt. Een hindernis op je weg en je valt erover. En nu gaan ze hier ook over de Heere Jezus struikelen en vallen. Ze ergeren zich. Ja, dat hadden die inwoners van Nazareth ook gedaan. En ze ergerden zich. Hij is toch maar gewoon die zoon van Jozef de timmerman. Maar nu gaan zijn eigen discipelen zich aan hem ergeren. Ze leiden aanstoot in hun geloof in hetgeen Jezus overkomt. Kanttekening 25. Ze nemen aanstoot, ze leiden aanstoot in hun geloof. In hetgeen Jezus overkomt, dus ze kunnen het niet begrijpen en ze ergeren ze zich. Ze vallen erover, ze nemen er een aanstoot aan. Dit niet. Dit niet. Zo niet. Dit moet niet gebeuren. Ze struikelen over hem. Ze willen dus eigenlijk van die lijdensweg van hun meester niets weten. Moet dat nu zo? Ze hebben hun eigen leven liever dan zijn leven. Ze zijn zo blind voor de schriften. Ze hebben het wel gehoord, maar niet verstaan. Ze hebben wel genoten van al die profetische woorden, maar ze hebben geen oog voor zijn priesterlijke daden. Wat bedoel ik met die priesterlijke daden? Jongens en meisjes, dat bedoel ik dat de Heere Jezus zich gaat offeren aan het kruis op Golgotha. Een priester moest offeren, hè? En die priesters in het Oude Testament, die brachten die offers, iedere dag. En nu gaat de Heere Jezus als die grote priester, die enige priester, het offer van zijn leven brengen. Dat moet hij, omdat hij borg is. Dat woord borg. Hij moet in de plaats van al zijn discipelen, van al zijn kinderen de prijs gaan betalen. En daarom moet hij doorgaan. En nu hebben die discipelen daar helemaal geen erg in. Daar willen ze eigenlijk niets van weten. Er moet betaald worden. Het zijn vrienden van Jezus, maar ze zijn vijanden van het kruis van Jezus. Deze vrienden van Jezus zijn vijanden van het kruis van Jezus. Ze hebben wel een hartelijke begeerte en een keuze om voor de Heere te leven. Maar ze willen dat eigenlijk in de weg van steeds beter, steeds hoger, steeds rijker worden. Begrijpen we? Ze willen niet door de weg van het kruis zalig worden. Ze willen wel een kroon, maar niet door de weg van het kruis. Ze willen het altijd wel zo houden, hun meester bij hen en zij bij hem. Maar nu hebben ze geen oog voor Gods recht. Voor dat zwaard dat ontwaakt tegen hun herder. Tegen de man die Gods metgezel is, dat hij nu geslagen moet worden. Dat hij nu naar Golgotha moet, om daarvoor de zonden te betalen. Ze willen hun leven niet verliezen. Ze willen hun leven vasthouden. Maar alleen wie zijn leven verliest, die zal dat leven vinden. Buiten hem in Jezus Christus. En daarom moet Jezus aan het kruis. Dat herkent u toch ook wel, u die genade kent. Het kan zo aangenaam zijn, zo rijk, ook in dat beginnende leven. En dan denk je van kracht tot kracht en dan gaat het steeds wat verder en wat beter. Hè? Maar weet je wat je nu moet gaan leren? Sion zal door recht worden verlost. Er moet wel betaald worden voor mijn zonden. En dan gaat de Heer in je zonden laten zien en ook dieper die zonden laten zien en die scheiding laten zien. En dat Gods recht betaling eist. Ik moet door mezelf of door een ander volkomen betalen. En natuurlijk al die discipelen die ik zo even heb genoemd, hun namen, en dan zijn er nog een paar naamlozen zou je zeggen, of daar waar we niet zoveel van weten, Maar al die discipelen, dat waren Gods lieve kinderen en erfgenamen. Ik heb het nu niet over Judas. Alle 11. Maar ze waren wel blinde kinderen en erfgenamen. En zij moesten gaan leren, Jezus moet die prijs gaan betalen voor ons. En zo is hier de borg, Jezus zijn broederen vreemd, door elk onteerd, verlaten door hen, maar ook voor hen, want hij gaat door. En de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. We gaan zingen uit Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. En onbekende zonen mijner moeder, ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Psalm 69, vers 4. Zij hem verlatende, dus Jezus verlaten, ze hebben Jezus verlatende, zijn allen gevloden. Ze zijn allemaal gevlucht. De verlaten borg. Ik zal het nog even tegen jullie zeggen, kinderen, jongens en meisjes. De verlaten borg, de borg, dat is de Heer Jezus die voor zijn discipelen, voor al Gods kinderen in de plaats gaat staan. Die is helemaal alleen gelaten, verlaten. En nu hebben we dit eerste punt gezien. Hè? Hij is verlaten door zijn discipelen. Als je er straks over thuis verder praat, dan weet je dat nog wel. Hè? Verlaten door zijn discipelen. Ze hebben hem allemaal verlaten. Ik heb wat namen genoemd van die discipelen. Maar ze zijn allemaal op de vlucht gegaan. Maar nu in het tweede punt, dan heb ik één woord veranderd. Verlaten voor zijn discipelen. Want nu is hij ook verlaten voor zijn discipelen, alleen gelaten voor zijn discipelen. Want dat moest ook gebeuren dat hij helemaal alleen overbleef en zij hem verlatende. Hè? Hij wordt verlaten, Jezus Christus, de borg van zijn volk. Het gaat om Jezus. En wat betekent die naam Jezus? Zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij gaat zijn volk ook zalig maken van hun zonden. En Christus, dat is gezalfde, hè? We hopen er de komende weken weer over te horen. De naam Jezus en de naam Christus. En Christus uit de catechismus, Christus, dat is een gezalfde. Dat is de enige hoge priester die met ze de enige offerande van zijn lichaam zijn volk gaat verlossen. Zij hem verlatende. En nu wordt het waar hoor, schrijft Marcus. Ze hebben hem allemaal verlaten. Wij hebben hem verlaten. Maar hij is doorgegaan, Jezus Christus is doorgegaan. En dat kruis dat is gekomen, dat moest ook komen. Er is niet één evangelist die zoveel over het kruis van Jezus spreekt dan Marcus. Een derde van zijn evangelie gaat over de laatste lijdensweek. Je zou zeggen de kruisigingsweek van de Heere Jezus. En al vanaf het begin van Marcus 1, dan zie je als het ware al de schaduw van dat kruis over de levensweg van Jezus vallen. Je ziet een kruis in gedachten en dan de zon schijnt en dan zie je zo de schaduw van dat kruis. En dat valt eigenlijk vanaf het begin al over de levensweg van Jezus. Dat lees je al in Marcus 1 als die gedoopt wordt. En dat lees je al in Marcus 2 als die mensen beginnen te murmureren en zeggen, ja, maar wie kan dan de zonde vergeven? En dan zie je, de Heere Jezus die moet naar het kruis. En nu wordt dat hier ook steeds meer werkelijkheid over een paar uur. En dan lees je in hoofdstuk 15 vers 25 en ze kruisigden hem al daar. Die borg gaat het enige zoenoffer brengen. Dat moet hij brengen. Dat moet hij alleen doen. En daarom is dat verlaten door zijn discipelen schuld voor zijn discipelen. Maar nu is dat verlaten door zijn discipelen, wonderlijk, ook noodzaak voor de borg. Dat is nodig voor de borg. Want stel je nu voor dat Johannes nog een beetje had meegeholpen. En dat Petrus er ook nog een beetje aan had bijgedragen. En dat Nathanael zijn steentje er ook nog bij had gelegd. Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is gedaan door Jezus en Petrus heeft er ook nog wat bij gedaan. En Nathanael en Johannes en noem ze maar op. Maar nu moet hij helemaal alleen blijven. Omdat hij helemaal alleen kinderen, jongens en meisjes aan dat kruis op Golgotha moet gaan hangen. Daar hangt Petrus niet bij. Dat kan niet. Daar is Johannes, dat kan niet. Hij alleen, want het is een enige offerand. En kijk, dat moet je nu in je hart gaan leren. En dat gaan Gods kinderen leren. Dat is een hele scherpe les, dat is een afsnijdende les. Maar die grond van de zaligheid ligt buiten mij. Die gerechtigheid, die redt van de dood, die enige gerechtigheid, dat het weer goed komt, terecht komt, in de herstelde verhouding komt tussen God en mijn hart, dat kan alleen door de borg hersteld worden en door de borg Jezus Christus alleen. En daar valt de mens helemaal, en ook Gods kind, helemaal buiten. Want hij moet die enige gerechtigheid aanbrengen. En dat is nu zo afsnijdend. Aan de ene kant, want dan telt er van mij echt helemaal niks meer. Dan telt er van mijn kant helemaal niets meer. Dan kan er van mijn kant helemaal niets meer bij. Dat is echt afsnijdend. Maar dat is ook zo bevrijdend. Want nu kan het alleen door die enige rechtigheid van hem. En gelukkig dan in dat opzicht dat hij helemaal alleen gelaten is. En zij hem verlatende. En dan mag je dat Griekse woord ook vertalen met ze lieten hem gaan. Ze hebben hem verlaten. Ze zijn als het ware van hem losgemaakt. Ze zijn van hem gescheiden. En dan laten de discipelen hem los. Maar de borg. De borg die laat die discipelen niet los. Want hij gaat door voor zijn discipelen. Die discipelen laten Jezus los. Maar Jezus laat zijn discipelen nooit los. Dan heeft hij het gezegd, de uren komt en u zult verstrooid worden. Gij zult mij alleen laten. Maar ik ben niet alleen, want mijn Vader is met mij. Ik zal die herder slaan. Ja, nu gaat dat wraakzwaard komen. En dat wraakzwaard, dat wordt alleen op Jezus. Dat komt alleen op Jezus neer. God als rechter slaat zijn herder. dat goddelijk wraakzwaard komt op Christus neer. Christus moet voor de voldoening zorgen. Hij moet als borg voor hen de prijs gaan betalen. Hij staat daar straks alleen voor die grote raad. Daar wordt hij veroordeeld, vernederd. Daar wordt hij door zijn liefste discipel Petrus verloochend. Alleen. Dan gaat hij naar het rechthuis van Pilatus. Alleen. Overgeleverd, bespot, gegezeld. Dan gaat hij naar het kruis op Golgotha alleen. Want hij wordt gesmaad, tot in de diepste diepten wordt hij verlaten. Zelfs door zijn vader. En dan het hoofd buigende geeft hij de geest alleen. Hij wordt neergelegd in het graf van Jozef van Arimathea alleen gelaten. Hij moest verlaten worden. En hij moest dat allemaal doen naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hij heeft de pers alleen getreden. Niemand van de volken was met hem. Ja, daar wijst Hellenbroek op in zijn kruistriomf van vorst Messias. Die pers die moest alleen door hem gedragen worden. Het gaat hier om een zaak tussen de vader en de zoon. En daar vallen de discipelen buiten. Zwaard ontwaak en sla die herder. Nou, dan wordt die herder geslagen. Dan gaat de vader als het ware afrekenen met zijn zoon. Maar dat is ten goede voor de discipelen. En daarom moeten ze hem verlaten. Dan moeten ze alle kanten opstuiven. Omdat hij het alleen, helemaal alleen zal gaan doen. Wat een onpeilbare diepte. Want nu is dat werk van de Vader en van de Zoon, vanuit die stille eeuwigheid, wat hier volvoerd gaat worden. Waar de Zoon straks zal uitroepen, tetelestai, het is volbracht, een volkomen gerechtigheid aanbrengen. Dat is nu zonder zijn discipelen, zonder zijn kinderen, maar het is wel voor zijn discipelen en voor zijn kinderen. En dan vallen ze nu helemaal buiten. En dan mogen ze straks gaan roemen in dat kruis van de Heere Jezus Christus. Dan hebben ze daar zelf niet aan bijgedragen. Dan zal Petrus niet zeggen, dan zal ik roemen in dat kruis waar ik ook nog een stukje aan bijgedragen heb. Of Johannes of Jacobus of welke discipel dan ook. Daar valt de kerk helemaal buiten. De kerk wil niet mee. Gods kerk kan niet mee en Gods kerk mag niet mee. Dat is het. Gods kerk wil niet mee, kan niet mee en mag niet mee. Ik las dat in een meditatie van de christelijk gereformeerde dominee F. Bakker. In een meditatie over dit gedeelte, hij zegt dat zo diep, zoals hij dat ook kon zeggen. Gods kerk wil niet mee. Kan niet mee en mag niet mee en dan wordt het Jezus alleen. Maar dan mag Gods kerk, dan mogen Gods kinderen er de baat, het nut van ontvangen. Is het geen uitnemende lijdenstof ook in deze morgen en zij hem verlaten. Wat een schuld, hè, wat een schuld, zij hem verlaten. Maar ook wat een genade. Zij hem verlatende, weet je waarom? Hij voor hen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Laat deze mij dan maar verlaten. Datzelfde woord hè, van verlaten, dat staat dus ook in Johannes 18, vers 8. Laat deze heen gaan, laat deze mij verlaten. Nou, ze gaan hem verlaten. En dan gaat die borg die plaats bekleden. Denk nog weer even aan Juda en Benjamin. Want dan gaat dat ook gebeuren. Hè? Dan zegt Jozef, die Benjamin, die blijft hier. En dan gaat Juda pleiten voor Benjamin. Ik in zijn plaats. Dan gaat hij voor Benjamin staan, Juda, zijn broer. Niet aan Benjamin komen. Dan moet je mij maar in de gevangenis zetten. Hè? Maar ik zal borg voor hem zijn. En nu gaat Jezus de borg van zijn kerk voor zijn discipelen staan. Dan moet je denken aan het paradijs. Wat is daar gebeurd? Wat gebeurde er met Adam toen hij had gezondigd en Eva? Dat weten jullie wel, hè? Ze vluchtten de struiken in, het struikgewas in. En toen vroeg de Heere, God, ik heb er wel eens over gepreekt in de adventstijd, waar zijt gij? Waar ben je, Adam? En toen moest hij uit dat struikgewas, uit die struiken tevoorschijn komen. Dat is een vraag van Gods recht. Adam, waar zijt gij? Waar ben je? Waar u? Kom eens tevoorschijn. Want je hebt gezondigd. En u gaat de Heere vragen in de hof van Gethsemane. Dat was in de hof van het paradijs, in de hof van Eden. En hier in de hof van Gethsemane, dan gaat God eigenlijk ook weer vragen, waar zijt gij? Want die zonde die moet betaald worden. En dan vluchten al die discipelen het struikgewas in. Waar ze zich ook maar kunnen bergen in Gethsemane. Maar dan gaat Christus naar voren. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben de borg. Van mijn hand mag u hen eisen. En dan komt hij straks als de herder. Dan gaat hij hen voor naar Galilea na zijn opstanding. En dan gaat hij Petrus opzoeken en de elfen en Thomas ook nog weer een week later. En hij tot hen komende heeft hen allen ontmoet. Zij hem verlatende zijn allen gevlucht. Hij tot hen komende heeft hen allen ontmoet. Achter de gesloten deuren in Jeruzalem. In Galilea op de bekende berg. Aan de oever van de zee van Tiberias. En zo heeft God en Jezus als Gods zoon zijn hand tot de kleinen gewend. En toen waren het echte kleinen. Toen waren het echte kleinen. Kleine mensen. Want je kunt wel eens denken dat je klein bent. Maar echt klein, dat waren die discipelen. Die waren helemaal ertussen uitgevallen. Die konden nu helemaal niets van zichzelf en van hun eigen werk meer zeggen. En die konden voor hun eigen werk echt helemaal niks, 0,0 meer geven. Dan ben je echt klein. En die moesten nu alles hebben van dat volbrachte middelaarswerk, van die gerechtigheid die Jezus hen heeft aangebracht. En zo komen zij bij God, hij voor hen en zij bij God. En dan zegt Jezus, vrede zij u lieden. En toen hebben ze in de handen, in de zijde, in die wonden, in die littekenen het geheim van hun zaligheid gelezen. En nu zijn we bij God, nu mogen we komen bij God vanwege dat werk van Jezus. En daar zijn wij nu helemaal tussenuit gevallen. En zo mogen Godverlaters eeuwig bij God wonen. En dan hebben ze dat uitgewonderd. Dat hij, Jezus, dat nu voor hen wilde doen. De prijs ligt buiten ons. In Jezus Christus alleen. En hij baant de weg tot de Vader. Dan doen die discipelen voor Jezus niets. Alleen maar tegenwerken. En Jezus doet alles voor zijn discipelen. De kerk doet niets voor Jezus, maar Jezus doet alles voor zijn kerk. Het is een afsnijdende boodschap, maar het is ook zo'n bevrijdende boodschap, mensen. Want zo worden groten klein. En dan worden ze echt klein. En dan komt er plaats voor de hand van die herder. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dan is God met hen in de verzoening. Ik ben met u. En dan is God ook bij hen om Jezus wil in de bewaring. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als je er nog wat over wil lezen, lees dan die preken van Hellenbroek nog eens door. In de kruistriomf van vorst Messias ook over dit gedeelte. En welke lessen en toepassingen hij dan trekt. Hè, voor het hart van de hoorders. Gemeente, het is Jezus alleen. Jezus helemaal alleen gelaten. De verlaten borg, weet je. Daarom kun je nog zalig worden. Daarom kun jij ook nog bij God komen. Want als ik nu zou moeten preken, probeer dat nu zelf eens voor elkaar te krijgen. Om weer bij God te komen. Dan zal dat nooit lukken. Maar nu is er een weg van boven naar beneden. Voor de grootste van de zondaren. En dan is er niemand te jong of te klein in de kerk, of die thuis misschien een paar woorden hoort, zo'n klein kind. En dan is er ook niemand te oud. Vooral ook dat wil ik benadrukken. Er is niemand te oud om door die zaligmaker gered te worden. Daar is niemand te zondig, daar is niemand te goddeloos. Want door deze verlaten borg kan het. Een borg die alles doet. Een borg die alles alleen doet. Deze gezalfde is de bekwame, de geschikte profeet, priester en koning. Zijn ziel zet hij tot een rantsoen voor velen, voor vluchtende discipelen, voor ontrouwe kinderen. En zo wordt hij alles voor hen. En de grote vraag is nu. Wat is deze borg? Wat is Jezus Christus? En wie is deze borg? En wie is Jezus Christus? Voor mij? Amen. Heere, wilt u de lessen vanuit deze preek ook zegenen, ook in deze lijdenspreek. De borg die helemaal alleen gelaten werd. Wat een schuld dat de discipelen hem verlieten. Maar wat ligt hier nu tegelijk ook de zegen voor uw kerk, voor uw kinderen. Waar hij nu alles geheel alleen gedaan heeft, de grote held. En daarom kunnen we nog zalig worden. Heere, geef dat we deze dingen ernstig nemen en meenemen in onze gedachten naar huis. Mogen ze ons ook aan uw voeten brengen, aan uw genadetroon. Helpt u onze broeder vanmiddag in de leesdienst en ons in de buurgemeente. En ook vanavond als er 6 kinderen gedoopt worden, kinderen van de gemeente, het teken en het zegel van dat genadeverbond mogen ontvangen. Wilt u de ouders, de kinderen, de familieleden nabij zijn, maar mag het vooral een dienst zijn tot de eer van uw naam en ook tot de stichting van uw gemeente. En zegen ons zo in de vergeving van alles wat niet goed was, uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 111 vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval, is onze slotzang. We zingen nu Psalm 111 vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.